Als u uw Bijbel bij u heeft, kunt u met me meegaan naar Jacobus 3. Jacobus 3. Voor degenen die hier voor het eerst zijn of de afgelopen keren er niet bij konden zijn. We zijn de afgelopen periode begonnen met de Jacobusbrief. En een van de dingen die mij het meest geraakt hebben is dat er in Johannes 7 staat dat ook Jacobus de Heer Jezus niet geloofde. De halfbroer van de Heer Jezus geloofde niet dat de Heer Jezus de Messias en de toekomstige redder van de wereld zou zijn zoals Johannes de Doper dat al had aangekondigd. In Johannes 1, Johannes 2 en Johannes predikt daar en predikt daar, zie het Lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Heeft hij dat gedaan? Heeft de Heer Jezus Christus de zonde van de wereld weggenomen? Ja toch, daarvoor is hij toch aan het kruis gegaan. We hoeven niet te twijfelen, want het kruis is vast en zeker. De opstanding was vast en zeker. Maar Jacobus, notabene de halfbroeder van de Heer Jezus, moest tot persoonlijke wedergeboorte komen, moest tot persoonlijk geloof komen, om dat ook te kunnen accepteren en te geloven. Met andere woorden, het haalt niet uit in welk gezin u geboren bent. Je mag tot persoonlijk geloof komen. Als je zelfs in het gezin van de Heer Jezus geboren bent, heb je persoonlijke vergeving, persoonlijke verlossing, persoonlijke redding en een persoonlijke ommekeer in je hart nodig. Prachtig, hè? Dat was voor mij een van de eye-openers. Het was zelfs Jacobus, de schrijver van deze brief, die wij nu een gedeelte van mogen gaan lezen, dat hij zelf tot wedergeboorte moest komen. En dan staat er in Jacobus 3, en dan lezen we vanaf vers 1 tot en met 12. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, dan is die een volmaakt man. En iemand die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot, en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Letterlijk, waar de keuze van de stuurman heen wil. En zo is ook de tong. De tong is een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop, het rad van de geboorte, vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Maar dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de schriftlezing uit Jacobus 3. Dit is nogal wat. Hè? Als we lezen in vers 6, ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Het zijn harde woorden, hè, die Jacobus spreekt hier. Dit kleine, de een heeft een wat grotere en de ander heeft een wat kleinere. Maar dat ding, noem ik het maar even, dat is een wereld van ongerechtigheid. Nou, dat is nogal wat. Dat zou bijna betekenen dat als ik dit woord lees en ik leg dat neer in uw leven, dat u denkt, nou, ik kan mezelf toch wel redelijk in toom houden. Maar als je dit dan hoort, dan denk je, verre van dat kan ik mezelf in toom houden. Want dan staat er daarna dat vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. De hel wordt eigenlijk in verband gebracht met de tong van de mens. Toen ik dit las, dacht ik, moet ik dit gaan brengen? Wat moet ik hierover zeggen? Dan alleen dat het waarheid is. Want als ik naar het nieuws kijk en ik zie wereldleiders de ene dag vrienden met elkaar zijn en de andere dag vervloeken ze elkaar voor het volk. Als we kijken naar de leiders van de afgelopen decennia van Iran, hoe ze Israël vervloeken, we zullen ze de zee indrijven. Wij als Nederlanders zijn onlangs nog naties genoemd door het Turkse president. Ik weet niet of het gehoord heeft. Wij als Nederlanders. Nou, ik zou graag met deze president willen spreken en hem vertellen dat mijn grootouders ook vervolgd werden door diezelfde naties. En dat mijn grootouders moesten vluchten voor die naties. Laat staan dat ik het in mijn hart zou kunnen hebben om een natie te willen zijn en anti-islam. Want ik ben niet anti-islam. Ik ben de anti-macht achter islam. Die veroordeel ik. Want we hebben niet te strijden tegen moslims, we hebben niet te strijden tegen joden, zelfs niet tegen Iran of Noord-Korea. We hebben te strijden in de geestelijke gewesten waar de strijd plaatsvindt. Onze tong is niet gemaakt om te vervloeken. Onze tong is gemaakt in Genesis 1 en Genesis 2 om te wandelen met de Heere die zegt, u bent goed, u bent trouw, u heeft mij gemaakt, u heeft mij mooi gemaakt. U heeft mij gemaakt naar uw beeld en gelijkenis. En dat staat hier in vers 9. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Het is essentieel voor jou en mij als christen om te weten waarom de duivel jou en mij haat. Maar dan snap je ook waarom God je lief heeft. Waarom was de duivel erop gebrand om de mens te laten vallen in de Hof van Eden? De mens had een tong. De mens had een tong. De Satan, nog voordat de wereld was zoals wij die helaas nu kennen en voordat die was zoals die was. Ik ben blij dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Maar toen was Lucifer in de hemelse gewesten de aanbiddingsleider van God. Dat kunnen we lezen in Ezechiël. Deze Lucifer had de macht en de autoriteit gekregen van de Allerhoogste God, de levende God, om de engelen in aanbidding te brengen. En God te loven en te prijzen met alle instrumenten die hij maar tot zijn beschikking had. God werd dus geloofd en geprezen door de engelen. En wie leidde die engelen? Lucifer. Dus toen Lucifer op de aarde werd geworpen, raakte hij één ding kwijt. Dat was lofprijs. Snapt u waar ik heen wil? Toen God jou en mij maakte naar zijn beeld en gelijkenis, gebeurde er iets in de mens. Er werd een tong ingelegd waardoor de mens kon communiceren en God kon loven en aanbidden en prijzen voor wie hij was. De Satan is dat kwijtgeraakt. En wat probeerde hij te doen? Door middel van diezelfde woorden misleiding en leugen te brengen en de mens af te brengen van het beeld en gelijkenis van wat God had bedoeld. En toen de mens viel, kon hij de mens niet meer aanbidden vanuit volmaaktheid, vanuit waarheid en geest. Daar ben ik zo blij met het kruis van de Heer Jezus Christus, dat we door wedergeboorte de gave ook mogen ontvangen van de Heilige Geest en in nieuwe talen hem mogen loven en prijzen, omdat we geest en leven mogen voortbrengen met onze tong. Want Jezus Christus zelf zei in Johannes 6, mijn woorden zijn geest en waarheid, maar leven. Leven. De mens was het leven kwijtgeraakt. Maar God heeft opnieuw zijn levensadem in ons uitgestort, in ons uitgegoten. Door de bekering van ons hart, door de geest van wedergeboorte, waardoor we opnieuw mogen zeggen, Heer, ik loof u, in plaats van dat ik u wil vervloeken. Hier, daar staat het. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. En daarom is de Satan er prat op en wil hij niets liever dan de gelovigen te verleiden om weer veroordeling naar elkaar te spreken. De wereld verlangt naar mensen die niet veroordeling meer spreken, maar genade en waarheid. U bent niet gered omdat u veroordeeld bent. U was veroordeeld, maar nu voor hen die in Christus Jezus zijn, zijn een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En het nieuwe is niet een of ander medicijntje wat je hebt genomen. Het nieuwe is Jezus Christus. Hij is nieuw. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij geeft zelfs zijn bloed. Het is het nieuwe verbond. Wat hij met jou en mij aan is gegaan. Nieuw. We mogen dus nieuwe woorden spreken. Nieuwe woorden ontvangen in onze binnenkamer. Als we tot geloof zijn gekomen. En ineens gaat jouw spraak ook veranderen. Ineens wil jij niet meer veroordelen. En als jij gaat veroordelen, dan word je overtuigd door de Heilige Geest. Vriend, dat was niet according to his will. Dat was niet volgens wat hij wil. Beleid het maar. Want voor hen die in Christus Jezus zijn, is geen veroordeling meer. Er is een nieuwe wet gekomen, zegt Romeinen 8 vers 1. De wet van de geest. Die geest van God, die wil leven spreken door jou en mij heen. Met andere woorden, als iemand jou dus pijn heeft gedaan, dan kun je hem dus gaan zegenen, omdat jij in de tegenovergestelde geest gaat reageren, omdat je God hebt aanbeden, je hebt hem leren kennen en je gaat hem of haar zegenen en vergeven. En dat produceert leven bij de ander. Mijn partner is er vandaag, mijn lieve vrouw. En als wij een geschil hebben, of ik zit er een keer naast, dat kan.
Oh.
Dank u wel. Dan moet ik naar haar toe. Als ik dat niet doe, dan wordt mijn hart verzwaard. En dan loop ik daarmee rond. En dan loopt dit niet lekker, zo'n dag of een week. En daarom snap ik ook compleet wat de Bijbel zegt. Laat er niet de nacht overheen gaan. Laat de zon niet ondergaan voordat je het weer goed hebt gemaakt. Want hoe langer je wacht, hoe zwaarder het wordt. En alsof de duivel er als de kippen bij is en je dan nog meer aanklacht geeft. Ach jij, hè? Zo actief voor God op het zendingsveld. En nu kijk eens naar jezelf en dan komen er allerlei gedachten binnen. En dan kan ik die gedachten gaan aannemen en vervolgens uit gaan spreken. En dan wordt mijn leven inderdaad miserabel. En dan wordt het niet gezellig. En dan merkt mijn vrouw ook wel, oh, heb je last van trots? En dan zou ze dat al zeggen, wat ze eigenlijk niet doet. Maar ik voel wel dat zij meer weet dan dat ik heb uitgesproken. Hoe lang ik daarmee wacht, des te moeilijker het wordt om uit te spreken met die tong, alsof die soms vast zit en niet wil zeggen wat hij moet zeggen. Schat, wil je mij vergeven? Ik zat ernaast. En als je dat in je huwelijk al hebt, na 30 jaar of na net, dan vraag ik me wel eens af, hoe komt dat? Nou, uw tong is verbonden met uw gedachtenwereld. Geestelijk. Uw tong is verbonden met uw hart. Daarom zegt de Bijbel ook, u moet besneden worden van hart. Want als u besneden wordt door de Heilige Geest van God in uw hart, waar de geest van leven gaat werken, dan komt datgene uit uw hart ook via uw mond naar buiten. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar wat is een mond zonder tong? Dan kan die mond wel overlopen, maar dan heeft u weinig te zeggen. U heeft een tong nodig. Ik weet van een persoon, en die kon niet spreken. Kon hij zich uiten? Ja, gebarentaal. We zijn in Nederland gezegend met gebarentaal. Maar deze persoon kon niet letterlijk spreken. Maar de Heer heeft hem aangeraakt. Een groot wonder, want hij kon spreken. Ik heb het in Afrika meegemaakt tijdens een evangelisatiecampagne, dat een persoon klanken voort ging brengen, terwijl die nog nooit klanken had voortgebracht. En het klonk heel raar en ik dacht, een beetje vreemd. Maar voor een persoon die voor het eerst in zijn leven klanken kan voortbrengen, was het een groot wonder. En de mensen in die persoon, zijn omgeving, die werden zo blij. En ja, ik als Nederlander dacht gelijk, nou dan moet hij volledig kunnen spreken. Want als God een wonder doet, dan moet dat volledig en volmaakt zijn. Totdat ik ook merkte, nee, want soms zijn wonderen en tekenen ook in stadia. De Heer Jezus die bad soms ook 3 keer voor een persoon, wilde het wonder werkelijk zichtbaar worden bij de blinden. En ineens begon die persoon te horen de klanken die hij voortbracht. Mooi hè? Je zal maar nog nooit in je leven, dat kunnen wij ons niet voorstellen, je tong hebben kunnen gebruiken als zijnde spraakmiddel. Hoe kun je dan God aanbidden? Ware aanbidding heeft niets te maken met je tong of je die wel of niet hebt. Ware aanbidding, God loven, heeft te maken met het hart. Een blinde kan wel degelijk zien in zijn geest, ook al ziet hij niet, met zijn natuurlijke ogen. Een doofstomme kan wel degelijk communiceren en een groot geloof hebben en een rotsvast vertrouwen, omdat het allemaal te maken heeft met het hart. En we weten wat de Romeinen zegt, arglistig is het hart. Ja en amen, ben ik het helemaal mee eens. En daarom moet ons hart vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken, door het woord van God. Op het moment dat wij net hebben gebeden, Heere, vergeef ons dat we zo weinig tijd met u gespendeerd hebben, dan komt er dus berouw, vergeving, inkeer en dan wat gebeurt er met de hemel? Die gaat open op wat wij altijd, dat zal Jacobus verder ook uit gaan leggen, als wij onze knieën buigen, kan genade stromen. Als ik tegen mijn vrouw zeg, lieve schat, althans, dat zeg ik dan vaak niet zo, dan noem ik haar naam, ook apart hè, dat je dan haar niet noemt zoals je haar normaliter noemt. Noem ik haar ineens bij haar naam, alsof het dan officieel wordt. Nou, het is mooi dat het woord ook door je eigen hart mag gaan. Hè? En dan denk ik, lieverd, maar dat zeg ik dan niet. Soms zei ik dan, schat, de basis is goed, hè? Arglistig is het hart, hè? Zelfrechtvaardiging, vreselijk. En er zitten Nederlanders vol mee. Dat is echt vreselijk. Dat wil ik eigenlijk zeggen, schat, ik zit fout. Maar dan kom ik met een omhaal van woorden en dan draai ik een beetje om de brei heen. En in het begin was dat, oh, dat kon ik zo goed. En dan vond ik mezelf er ook nog best wel knap in dat ik dat zo goed kon. En zei ik, schat, ja, we hebben allemaal wel eens wat. Of dat soort woorden. Weet je, het was een samenloop van omstandigheden, maar zal ik maar gewoon als eerste naar je toe komen. Ja, dat is een trots hart. Ja, u zegt wel zo, maar u krijgt straks al anders te horen. In ieder geval, we hebben daarmee te maken. Ons hart is arglistig, want wij willen niet buigen. Toch? Als je er echt naast zit, wat kun je dan als beste als eerste doen? Vluchten naar de Heer Jezus. Vluchten naar Hem en zeggen, oh Heer, ik heb het weer gedaan. Ik zat er weer naast, maar geef mij de moed en geef me de kracht om mijn hart te veranderen, dat ik nederig word en zachtmoedig zoals U dat bent. En dan gaat dat karakter van Jezus door zijn geest in mijn hart steeds meer gestalte krijgen. Dat heeft te maken met het groeiproces van baby naar tiener naar volwassen zoon of dochter van God. Dat het gemakkelijker wordt om elkaar te vergeven. Dat het zelfs iets heel moois wordt als basisprincipe voor iedere christen om elkaar te vergeven. En om elkaar lief te hebben. Het probleem van ons hart is, dat kost tijd. En we geven onszelf niet de tijd, want we zijn in een maatschappij beland, dat als we nu de magnetron open doen, de maaltijd gaat erin, binnen 1,5 minuut, en dat duurt al veel te lang, moet het eten heet zijn, en we gooien het naar binnen en we gaan weer verder. En wij denken dat God ook zo werkt. Heer, wilt u me vergeven? En ja, we gaan weer verder. Maar is dat een verandering van je hart of is dat een verandering van jouw wil? Omdat jij zo snel een verandering wil hebben. Maar ik ben erachter gekomen dat God niet meegaat in onze magnetroncultuur. Ik weet niet of je er al achter bent gekomen, maar soms worden gebeden niet verhoord of pas veel later. Waarom? Een gebedsverhoring vindt vaak pas plaats als uw hart ook daarin mee mag veranderen. Want als ik er nog niet aan toe ben, waarom zou God mij dan machtig gaan zegenen om iets wat ik heb gevraagd, en terwijl het nog goed bedoeld is en voor zijn koninkrijk bestemd is ook, maar als mijn hart er nog niet klaar voor is, hoe kan ik dan ooit die zegen ontvangen? Dan ga ik naast mijn schoenen lopen. Of dan schiet ik toch weer in veroordeling. Of ga ik God toch weer in een hokje of vakje plaatsen waar hij helemaal niet thuis hoort? Want de Bijbel zegt nog steeds, en de wet die spreekt daar fantastisch en volmaakt over, gij zult geen gesneden beelden maken. Ik kan dus God ook niet in mijn verbeeldenis zetten zoals wij dat nu ook vandaag misschien wel hebben gedaan. Want als wij zingen over Vader, dan zetten we God de Vader in een soort daglicht zoals wij onze aardse Vader hebben meegemaakt. Als wij spreken over de Heer Jezus, dan hebben we daar een bepaald beeld bij. Maar bent u er al achter gekomen dat als uw hart meegaat in de verandering van Gods plan met uw leven, dat ook uw beeld van Jezus Christus en de Vader en ook de Heilige Geest constant verandert? Ik hoop het althans, want dan wil ik je bemoedigen, dan ben je op de goede weg. Als uw beeld van God de afgelopen maanden is veranderd, dan is het alleen maar ten positieve. Want het ene moment in uw leven bent u bezig met God de Heilige en is Hij bezig in het proces van heiligmaking en reiniging. En het andere moment, dan denkt u aan God de genadige en de barmhartige. En dan mag u Hem leren kennen als een genade God, zoals Hij zich bekend maakte aan Mozes op de berg. En zo zijn we allemaal bezig met een proces van verandering, van vernieuwing. Maar veroordeel elkaar niet in welk proces je ook zit. Want we hebben allemaal genade op genade nodig. En Jacobus snapte dat. Want Jacobus wist waar hij vandaan kwam. Hij zat ernaast. Hij miste zijn eigen Messias als Jood. Zijn eigen vader en moeder hadden hem, althans de vader niet, het was de vader in de hemel die hem door de Heilige Geest tot leven wekte. Maar Jacobus was in hetzelfde gezin geboren. Hij leefde dag en nacht met de Heer Jezus. Misschien hebben ze wel samengewerkt op de werkplaats bij Jozef, dat weten we niet. Maar moet je eens voorstellen, hij zat ernaast. En ook Jacobus moest later erkennen in Handelingen, hij is mijn redder, mijn Heer en mijn tong moet veranderd worden. Want wij kunnen geloof en ongeloof belijden. Hoe maakte God de hemel en de aarde? Ja, woorden hebben scheppende kracht. Maar hoe deed hij dat? De Bijbel zegt door zijn zoon. Colossenzen 1. God maakte alles wat leven was door zijn zoon. En zijn zoon sprak het, maar wie deed het? De Heilige Geest, ja. Want de geest van God broedde over de wateren. Waarom? Hij was de voorbereider voor het levende woord Jezus Christus, nog voordat hij geopenbaard was als de Zoon van God, vanuit de opdrachtgever God, de bron waarvan alles uit voort is gekomen. Mooi, hè? Daar is een volmaakte drie-eenheid. Met andere woorden, de Zoon wacht op de Vader. De Heilige Geest wacht op de Zoon. En zo is er ook nooit een positieverschil in de zin van eer, opdat ze de eer aan elkaar geven. De Heilige Geest is gekomen in jou en mij om jou te leren spreken. Dank u, Heer Jezus. De Geest spreekt niet, getuigt niet van zichzelf, maar getuigt van de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zegt, kijk eens naar mijn Vader. Het gaat om mijn Vader. En dan zegt de Vader, ik heb het oordeel zelfs overgegeven aan de Zoon. Wauw. Maar het begon met een woord. Hoe werd de mens verleid? Woorden. Hoe viel de mens? Woorden. Hoe werd de eerste mens gedood? Er kwam jaloersheid binnen in het hart. En vervolgens, vanuit het hart, ging hij spreken. En hij sprak naar God. En vervolgens kwam er nog meer rebellie. Ben ik soms mijn broeders hoede? Oh, Kain en Abel. Heftig. Maar het begint allemaal met een woord. Johannes 1. Het woord. Hoe werd Abraham op de proef gesteld? Nadat hij weggetrok uit zijn land door een woord. God riep hem. Alles begint met een woord. Ik weet niet of er iemand een receptionist in de zaal is, maar dan neem je de telefoon op en dan spreek je iets uit. En aan de hand daarvan kan degene die belt, heel simpel voorbeeld, weten of die goed zit of niet. Ja toch? En dan begint een conversatie. Dan begint er of leven, iets kan succesvol worden, of het kan een gesprek zijn wat zelfs tot de dood leidt, zoals in ziekenhuizen. Ik weet van mensen die slecht nieuwsberichten delen. En onlangs was er iemand en die hoorde dat ze niet lang meer te leven had. En het lijkt wel eens alsof je elke keer als je slecht nieuwsgesprek voert eraan gewend raakt. De mens kan zelfs aan woorden van dood die de tong vanuit het hart produceert, gewend raken aan dood. Apart is dat, hè? En wat hoor je dan? Ja, het doet mij niets meer. Het laat mij koud. En als je dat uit mensenharten hoort, dan moet je voorzichtig worden. Want dan kan de mens koud en vlak worden en niet meer open voor datgene wat God wil doen in iemands leven. En dan snap ik dat wel. Ik heb zelf in militaire dienst gezeten 10 jaar lang. En wat moesten we doen? Dan moesten we met bepaalde opdrachten, moesten we met bepaalde wapens, objecten of mensen uitschakelen. Dat was dan een opdracht. Maar wat gebeurde er? Hoe meer ik met de dood in aanraking kwam, des te vlakker ik werd en des te makkelijker het werd om die trekker over te halen. Dus ik keek niet meer naar de mensen als zijnde. Ze zijn naar het evenbeeld van God gemaakt. Het was voor mij peanuts om de trekker over te halen en te zeggen, ach. Maar alleen het woord ach spreekt al van minachting. Ach, is niks waard, joh. Joh, die vent of die vrouw of ach. Wat doet een woord ach? Wat doet minachting met iemand die dat hoort? Vroeger zeiden ze tegen mijn ouders, ach, het had een meisje moeten zijn bij mijn vader. Je had een meisje moeten zijn, zei mijn opa. Ik hou meer van meisjes dan van jongens. Maar wat doet dat met een man? Dat gaat zo diep. Ach, je bent, hoe zeiden ze dat, voor een dubbeltje geboren, maar je zal nooit een kwartje worden. Dat zijn Nederlandse uitspraken die nergens op slaan. Dat is de dood in iemands leven brengen. En vervolgens zitten ze op zondag in de kerk en dan kijken ze naar elkaar en dan zeggen ze, hé, broeder, God zegen u. Maar door de week hoor je op de werkvloer wat anders. Ja, maar die broeder van die kerk of die dominee zei dit. Weet u, laten wij niet oordelen of veroordelen over enige denominatie in dit land. Laten wij niet oordelen of veroordelen over enige prediker wereldwijd. Beoordelen, ja, maar veroordelen, laat het verre van ons hart zijn, want we brengen veroordeling voort en God is rechter en die zal ons oordelen met de mate waarin wij hebben geoordeeld. En ik heb me voorgenomen om zo min mogelijk, en ik zit er echt wel eens naast, om zo min mogelijk te willen oordelen. En dat is niet makkelijk. Want ik veroordeel zo makkelijk op iemands uiterlijk. Als iemand zijn gezicht mij niet aanstaat. Of bepaalde kledingkeuze. Net zaten we op de snelweg. En ik zag een auto van nou bijna 1,5 ton. En ik zei, oh, niet te geloven. En er kwam een nog duurdere auto, nog groter. Ik denk dat rijdt überhaupt op deze wegen. Daar rijdt 500.000. Bij elkaar, die 3 auto's zo. En de een ging nog harder en de ander was nog mooier. En ik dacht, oh, als ik dat geld nou eens zou mogen hebben van de Heer, dan zou ik een groot en machtig zendingswerk op kunnen zetten voor hem. En toen keek ik nog eens naar de bestuurder. En ik dacht, hé, dat is een jonge knaap. Waar zou die het van betalen? Dat kan helemaal niet. En vervolgens, dan spreek ik dat uit naar mijn vrouw. En die zegt dan niks. En dan weet ik het alweer. Chris, je bent te snel met je tong. Want datgene wat je ziet, bepaalt soms ook wat je spreekt. Maar als u bij mij in de buurt een keer een bakje komt doen, dan ziet u daar een moskee staan. En zijn er mannen bij ons uit de omgeving verdwenen naar Syrië en Irak om te vechten voor IS. En die komen weer terug. En als ik ze soms zie lopen, dan denk ik, van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is de conclusie, ze hebben de Heer Jezus Christus nodig. Ze staan straks voor de hemelpoort en dan. Johannes 10, meen ik, zegt het zo, dat ze hebben gedacht het voor de Vader te doen, maar ze kennen de Vader niet. En daarom zijn ze gaan doden, moorden, veroordelen. En ik denk, oh Heer, ze hebben genade nodig, ze hebben u nodig, maar verander mijn hart, dat ik ook niet ga veroordelen, maar die gasten lief ga hebben. En zo vind ik nog steeds de Jacobusbrief de spiegel, onder andere van het Nieuwe Testament. Want een oprecht geloof is hier werkelijk een vereiste. Dat je weer gespiegeld wordt van, ben ik nog in lijn met de dingen die God spreekt voor mijn leven, of ben ik in lijn met de dingen die ik wil dat God spreekt in mijn leven. Ik zie hier een aantal jongeren. Fantastisch dat je er bent. Wij zijn van een andere generatie dan onze opa's en oma's. Ze kenden het woord niet. Relatie met de Heer Jezus was een woord wat ze niet kenden. Laat staan de praktijk. Maar als je dan Jacobus gaat lezen als een spiegel en Timotheus, dan denk je, oh Heer, het is niet makkelijk, maar wel mogelijk. En ik wil u kennen. Ik wil met u leven. Ik wil u horen. Hier is mijn leven. Maar dan wil ik niet uw woorden horen die ik zo graag wil horen. Ja, mijn genade is uw genoeg, dat willen we allemaal. Maar ook dat je de zonde nalaat en achter Christus aangaat. En dat gebeurt er in Nederland op dit moment. Met mijn generatie. Die de Bijbel opnieuw gaat inschatten op de waarde van God zoals Hij het bedoeld heeft. En dat is in hoererij leven. Gaan ze eruit. Als ze zich moeten bekeren, dan willen ze zich bekeren. En dan gaat het levend evangelie ook leven in hun leven. Als afsluiting, want ik kan nog wel even doorgaan, wil ik het hebben over de kracht van woorden. Ga even terug naar je jeugd. Wat ben je gaan geloven doordat wat mensen over je leven hebben uitgesproken? Geloof je? Ben je het gaan geloven? Dat wat mensen zeiden aan negativiteit, afwijzing, eenzaamheid, noem het maar op. Wat ben je gaan geloven? Is het in lijn met wat de Heer Jezus zegt? Dat jij mag zijn wie je bedoeld bent. Als dat niet zo is, dan wil ik je oproepen om die mensen te gaan vergeven. Is niet makkelijk, maar vergeven is een keuze. Vergeven heeft niets te maken met het gevoel, want mijn gevoel wil echt niet naar mijn vrouw toestappen. Mijn gevoel zegt eerder, zij moet naar mij toe komen, want zij zat fout. Maar al zit ik maar 1% fout, dan is het genoeg om naar mijn vrouw te gaan en te zeggen, schat, het spijt me. Ik zat daarnaast weer me vergeven. En dan zal je zien hoe makkelijk het gaat worden om jezelf aan de kant te zetten. En de ander meer liefde gaan hebben. Omdat je de keuze maakt om te vergeven. Ik weet van mensen die zijn ernstig misbruikt. Het is vreselijk. Maar ik zie deze mensen zo tot bloei komen in hun geestelijk leven. En ook in het natuurlijke leven op hun werk en met familie en vrienden. Dat ze zelfs degene die hun misbruikt heeft in de ogen konden aankijken. En zeiden, wil je, ik wil jou vergeven, ik kies ervoor om jou te vergeven. En dat degene die die pijn had aangedaan eigenlijk niet wist wat hij moest zeggen. En daarmee keur je niet goed wat diegene jou heeft aangedaan. Maar je vergeeft hem wel, waardoor er genezing in jouw eigen leven kan komen door het bloed van Jezus Christus, wat reinigt van een andermans zonde, van jouw zonde, zodat jouw straatje schoon is, zodat de duivel je nooit meer kan aanklagen op het gebied van onreinheid of minachting of vernedering of misbruik. En we kennen die mensen, het zijn vrienden van ons. En in een hele korte tijd kom ik met meerdere mensen in contact die helaas met incest te maken hebben gehad. En ik dacht, Heer, wat heftig, wat moeilijk. Wat zwaar. Hoe kunnen die mensen nu werkelijk gaan leven of überhaupt vergeven? En elke keer moet ik dan denken aan het kruis. Elke keer moet ik dan denken aan, Heer, vul haar of zijn hart met uw onvoorwaardelijke liefde, dat het mogelijk is dat ze de keuze kunnen maken om te vergeven, zodat ze verder kunnen gaan. Want de Heer Jezus is niet gekomen om bij de vrouw, bij de putte Samaritaanse vrouw te gaan zitten en te blijven zitten. Die vrouw kwam in beweging. De vrouw kwam in beweging omdat genade kwam en ze ging naar Samaria en de stad kwam tot geloof. En zo weet ik van mensen die ernstig zijn beschadigd in het leven en een keuze hebben gemaakt om bij het kruis al hun ballast te geven, zodat ze weer verder konden gaan. En de Heere, nadat ze zich vernederd hadden, ze uitermate heeft verhoogd in hun leven. Dat als ze een boek zouden schrijven, dat je zou zeggen, dat geloof ik niet. Maar bij onze God is het wel mogelijk. Abraham deed een goed woordje voor Lot, voordat Sodom en Gomorra werd vernietigd. Weet u hoe goed het ging? Wat vroeg Abraham aan God? Om de stad te sparen? Ja, maar wat vroeg hij specifiek aan God? Wat vroeg hij? Wie zei dat? Ja, wat vroeg hij? Vijftig rechtvaardigen. 50 staat in de Bijbel voor jubeljaar. Hij begon eigenlijk vanuit dankzegging en lofprijs en vanuit het genadejaar, 50, het jubeljaar, begon hij, heren, zijn er nog, als zijn er maar 50 rechtvaardigen. Hij vroeg om rechtvaardiging. Hij zei niet, heren, vergeef. Ja, dat was wel het hart. Maar hij wist in het hart van God, daar is plaats voor rechtvaardiging, omdat Gods rechtvaardiging toen al groter was dan de zonde van de mens. Wij blijven vaak hangen bij zonde, oordeel, maar God sluit af met